Stenders en Blokhuis en Juke presenteren De Tapes.
De Tapes is dit. Eventjes weer niet met Stenders, maar natuurlijk wel met Jean-Paul Hek. Jean-Paul Hek, de eigenaar van De Tapes eigenlijk. De man die wat opnameapparatuur opengesloopt heeft. En daar kwamen prachtige opnamen uit met grote artiesten die hij gesproken heeft. Jean-Paul, waar gaan we het vandaag over hebben?
Over de heer Jeff Lynne.
Oh,
ja, zeker.
Electric Light Orchestra.
Absoluut, ja.
Beetje Beatles misschien wel?
Beetje Beatles, beetje Tom Petty. Heeft zoveel de Traveling Wilburys. Maar voornamelijk Electric Light Orchestra. Ja. Was hij de grote conductor, zeg maar.
Wanneer zag je hem?
De eerste keer dat ik hem live zag was in de jaren 80. Dat was begin jaren, denk ik, 83 in Ahoy.
Oké, je hebt
ja,
dus echt...
ik heb ze live gezien in de oude bezetting met die grote... ILO...
Dat spaceship.
Spaceship, dat was het.
Ding wat voor op de hoes van Out of the Blue staat.
Ja, met headbanger, de cellist en violisten. En het was net na het album Time, wat we misschien wel kennen, met Hold on Tight en Twilight. En dat was indrukwekkend. Ik was in die tijd wel fan van dat soort bands als Queen en Pink Floyd en ILO. Dat was toch wel raak en perfect en... dat was ook een beetje de eindfase van ILO. En later heb ik hem geïnterviewd voor het eerst in 2000 in New York.
Oké. Ja. Maar ik herinner me, maar dat was misschien in de jaren 70... dat hij in het begin ook veel kritiek kreeg... omdat hij heel veel niet echt live kon waarmaken... en dat er tapes meeliepen. Ik las de Hitkrant in die tijd en dan stond er schande... Electric Light Orchestra met Playback Show en zo.
Dat klopt ook. Hij zei dat is eigenlijk nooit gelukt om in de glorietijd van ILO mijn platen te reproduceren. Wat ook op zich geen schande was. Want als je naar die platen luistert, die gelaagdheid. Ja, en hij zei dat we konden en soms moesten we wel dingen mee laten lopen. Maar zelfs dan was ik eigenlijk nooit tevreden. Pas eigenlijk de laatste 8 jaar is het hem gelukt om die typische ILO-sound die we kennen, om die ook live weg te zetten.
Ik heb hem, toen ik hem sprak, toen want hij speelt alles nu. Hè? Hij is Electric Light Orchestra, een paar percussiedingetjes doet hij niet zelf, geloof ik. En één viool niet, en dat samplet hij dan. Maar toen zei ik, ik vroeg, wat is je eerste instrument? En toen dacht hij toen zei ik, eigenlijk is de studio jouw instrument. En dat is het eigenlijk. Hè? Het is iemand die zich het liefst opsluit in zijn eigen studio, achter zijn huis, en dan helemaal losgaat.
Het is een beetje een zonderlinge man. Hij is bekend geworden met Roy Wood in The Move. Ja, daar was hij bekend. En Roy die herkende meteen zijn talent als songschrijver. Langzaam is Electric Light Orchestra steeds groter geworden. Traden op, maar maakte voornamelijk geweldige platen zoals El Dorado en...
New World Records.
Out of the Blue. En dat bleef maar doorgaan.
Ja.
Klopt.
Zullen we even voor het gevoel telefoon line van A New World Record? Die wou jij graag horen.
Heel mooi.
Sowieso meteen mee eens. Ja. Hier is, dat begint natuurlijk met wat piepjes en knorretjes. Hello, how are you? Have you been all right? Ik ken dat ding helemaal uit mijn hoofd. Deze plaat. De hit van A New World Record was Living
Thing. Living Thing, ja.
Ja, later absoluut. Door het Wereld Natuur Fonds in de reclame gebruikt.
Black nights, do I do that?
heerlijk.
Ja, het is een beetje Beach Boys, een beetje Bee Gees en veel Beatles.
En veel Beatles, ja. Ja, ja, ja. Dit is 1976. Wat ik toen begreep is dat wanneer was het? Eind jaren 70, toen het album Discovery uitkwam. Of Discovery, zoals ik op de Belgische radio ook aanhoorde kondigen. Dat hij toen zijn strijkers uit de band zette. Dat het toen eigenlijk gewoon een rockband overbleef. Ja. En dat hij orkesten inhuurde in plaats van dat hij met strijkers ging spelen.
Klopt. Het was natuurlijk de overgang, de punk. Alles stond zeg maar op losse schroeven. Elke progressive rockband had een probleem. Ook Yellow. Ja. En het was gewoon duur om zo'n band op tour te nemen. Hè. Het was ook de tijd van de elektronische muziek, de synthesizers. En Jeff was altijd wel een visionair. Mm-hmm. En die had al heel snel door dat hij gewoon meer elektronische instrumenten in zijn muziek wilde.
Ja.
En ja, goed, ik vind Discovery overigens een fantastisch album. Ja. Daar staat natuurlijk eigenlijk één echt disco, of twee misschien. Last Train to London en Shine a Little Love.
Ja,
Shine a Little Love. Ja, en dan staat ook Story of Horace Wim staat erop.
Dat is een goed nummer.
Ik bedoel, het is een briljante plaat. Ja. En maar door de veel, net als de Bee Gees, werd ook Jeff Lynn aangepakt als een overloper. Iemand die voor de goede kopen. Ook Kiss, een band als Kiss deed dat ook. Hè? Disco-muziek ging maken.
Ja. Ja, terwijl als je echt al die platen op een rij zet, dan is het nooit echt geweest.
Absoluut niet. Nee.
Hey, hij begon in The Move met Roy Wood. Misschien was Roy Wood wel de visionair die pompende cello's, die denk ik eigenlijk bij I Am The Walrus van de Beatles vandaan komen. Hè? Concept heeft hij verder uitgewerkt.
Klopt. En ja, want dat wordt ook al onderschat. Hè? We hadden het net over, hij is voornamelijk, wat is zijn instrument, is de studio. Maar we onderschatten wel eens wat voor een geweldige zangrijder hij eigenlijk is.
Zeker, ja.
Ik weet wel dat ik mijn eerste verhaal met hem maakte voor de Telegraaf. Toen omschreef ik hem, hij lijkt een beetje op Piet Veerman van de Cats.
Ja.
Maar zijn stem heeft ook een beetje die snik, hè, wat de Cat vroeger had. Dat heeft hij heel sterk, een hele enorm mooie snik in zijn stem. En ik heb toen heel veel kritiek van ILO-fans gezegd, hoe durfde ik, maar ja.
Ja. Hè? Nee, als je puur naar de stem en de techniek, en trouwens Piet Veerman is een geweldige zanger.
Voilà.
Ja, 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 nee, zeker. Ja. Ik had nog eventjes deze erbij gepakt, even voor, dit is... Is dit Roy Wood die dit zingt? Weet jij dat? Of is dit Jeff Lynne al?
Dat zou.
Zou ook Jeff Lynne kunnen zijn.
Ik denk dat het Jeff Lynne is. Ja, dat is Jeff Lynne, duidelijk. Ja, ja.
Ja, we zitten dan in de jaren 60 en dit is een beetje het begin van eigenlijk van ILO. Roy Wood zegt op een gegeven moment, hier heb jij de band, ik ga solo. Toen ging hij solo.
Klopt. Ja. Ja, nou goed, en dat heeft hij gelijk. Hè? Wat we natuurlijk al, het is een enorme fan van de Beatles en dat zou ook later natuurlijk uitkomen. Hè? We zelf werken met de Beatles, met George Harrison, Paul McCartney. Hij kwam uit Birmingham en dat hoor je ook in dat accent.
Dat hoor je ontzettend.
Hè? Hij heeft een enorm zwaar aangezet. Hij is ook een enorme voetballiefhebber, hè? Net als Robert Plant. Die ook uit diezelfde streek komt. Ja. En, alleen die heeft zijn accenten kunnen wegwerpen. Maar Jeff Lynne woont al 30 jaar in L.A. en hij praat nog steeds dezelfde.
Ja, ik vond het bizar. Ik heb hem ook in L.A. gesproken. En dan kom je daar gewoon zo'n every inch a Brit. Kom je daar tegen.
Klopt.
Zullen we eens even naar het interview toe gaan. Een van de eerste onderwerpen die jij aansneed, daar hadden we het net al over, is de onmogelijkheid eigenlijk om met Electric Light Orchestra live te brengen wat hij op de plaat bracht. Een perfectionist is die, hij wou daar geen slap aftreksel van, dus dat lukte eigenlijk niet. En op een gegeven moment heb je het over het moment dat het dan wel lukt, geloof ik. Hè? Dat we zullen even Jeff Lynne zelf aan het woord laten. Hoor je ook zijn heerlijke accent? Ja, hier is die.
Oh yeah, I can do those easily. It's best than I've ever been done before. Because there was never enough people to take all the parts. I would have to actually sing the lead part and then sing the backing vocal right after it. So it's a living thing, you know, and like stuff like that.
You can see that on the footage. From
it's just silly, you know, it was just silly. I don't know why I never thought about getting a big band, you know, getting it to be a big group, you know, because it sounds so good now. I'm always proud to go on stage now with them.
Yeah.
Because I know how good they all are.
Yeah.
And the great singers, we've got probably six backing vocalists if I need them.
Yeah.
They all play as well, but they all sing backing vocals. So the two cellos and violin. I mean, it's a pleasure for me to go and play. I'm going to start rehearsing tomorrow.
Ja, hier heeft hij het over hij dacht er gewoon niet aan dat andere mensen ook zijn. Want hij zingt alles zelf, hè? Dus de koortjes doet hij ook zelf. Een beetje op zijn Harry Nilsson's eigenlijk.
Klopt. Ja.
Maar ik heb hem, jij hebt hem ook gezien, hè? Wij hebben hem allebei gezien in Ziggo. Hij zou in oktober.
Klopt, ja. Nou, ik heb, grappig is, ik heb het eerste concert wat hij met deze band deed ook gezien in Londen. Dat was volgens mij in 2015, toen dat de eerste album eruit kwam.
Ja.
En in Porchester Hall. En ik was daar samen met een Nederlandse collega. En ja, in één keer werd daar die ILO magie werd in één keer losgelaten op 500 mensen. Mm-hmm. Die hele band zat daar en voor een select publiek. En hij begon volgens mij ook gelijk met, ook met Mr. Blue Sky. Dat was gelijk raak.
Ja.
En dat is onvergetelijk. En toen zei hij van, dit gaan we, hier gaan we mee op wereldtournee. En ja.
Dus dat was een soort perspresentatie van de band,
ja,
eigenlijk.
Ja, hij was heel onzeker, want hij had zoiets van, ik ga geen kaarten verkopen. Wie zit er in godsnaam op Jeff Lynne te wachten? Ah, en op ILO. En hij was daar heel onzeker. Wat ik al net vertelde, in 2000 sprak ik hem ook. Toen had hij ook een band bij elkaar gehaald. Een album gemaakt, Zoom, met een hele goede muzikanten. En die tournee is nooit gekomen, omdat hij gewoon te onzeker was en de band niet goed genoeg vond.
Okay,
toen heeft hij gewoon weer 15 jaar gewacht, eer hij met toeval bij deze groep kwam.
Ja, ja. In 2001 was de situatie voor hem inderdaad heel anders. Toen hadden we ILO ook heel lang niet live gezien. Hij bracht zijn eigen versie van ILO. Dat betekende eigenlijk dat hij solo was.
Solo, klopt.
Hij deed alles. Ja. Dus het was Jeff Lynne's Electric Light Orchestra was het. Uiteindelijk op plaat hoor je het verschil eigenlijk niet, hè?
Nee, nou, ik mis wel soms wel een beetje die echte oude sound, hoor. Van de band, zeg maar, met Beth Beaven op drums. Mm. En die organische sound van die plaat als Out of the Blue en New World Record mis ik wel een beetje op die nieuwe platen. Want je hoort wel dat hij alles zelf heeft gedaan. Ja.
Waar hoor je dat dan? Kun je dat
aanzetten? Nou ja, de Bombast had ook, hè, in zijn plein nam zijn plaat altijd op in de Musicland Studios in München, waar overigens ook Queen met dezelfde man, met Mac, werkte, een Duitse engineer. En die sound heeft hij uiteindelijk, ja, die heeft hij nog niet terug. Live wel, dat is raar. Ja. Live hoor je de ILO uit de jaren 70 en 80. Maar op zijn nieuwe plaat, die ik overigens wel heel goed vind, mis ik dat een beetje.
Ja, daar komen we straks bij zijn nieuwe plaat. Even nog Jeff Lynne zelf, want hij is, en dat mag, als je zijn muziek kent, mag dat geen verrassing zijn. Hij is gewoon een sucker voor harmonies. Hè? Dat doet hij dan het liefst zelf. En hij
absoluut
kan in vervoering raken van een akkoord eigenlijk
ja,
al.
Ja,
hè?
Ja. Het is echt een muzieknerd, ook als je met hem praat.
Ja?
Ja, zonder meer.
Ja. Ja, nou, hier is hij nog één keertje, Jeff Lynne.
I love doing harmonies. It's one of my favorite things. Background harmonies, you know.
Yeah.
It's because I love chords so much. You know, the chord changes. You know, when you get a really nice chord change, it's just so great to put a vocal harmony going through it, you know.
Yeah.
And singing those notes that belong. Yeah. But it was great fun to do the album. I played everything myself, really, every except the shakers and the tambourine.
Ja, dan zou je zeggen, die shakers en tambourine, die pak je zelf mee. Maar nee, die laat hij door iemand anders doen en de rest doet hij zelf.
Klopt.
Maar jij zegt, jij bent drummer zelf. Jij hoort wel het verschil of Jeff Lynne drumt of Beth Beegan.
Absoluut. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk ook heel veel goede platen geproduceerd. Daar komen we later ook nog over. En daar werken mensen als Jim Keltner en dat soort. En Steve Ferroni op drums. En dat hoor je wel. Hè? Het zijn allemaal simpele beats die recht toe recht aangaan.
Mm-hmm.
En ja, weet je, dat mis ik wel. En dat, ja goed, ik snap het. Hè?
Ja.
Lekker in je eentje. Heeft een prachtig studio in Los Angeles. Waar hij alles goed. Jij bent geweest.
Was jij er ook? In zijn
nee, ik ben in New York geweest en Londen. Maar nooit bij hem in LA.
Ik ben bij hem thuis geweest. Nou, dat was nog even spannend. Ik ben er voor de top 2000 geweest. Ik heb een filmpje gemaakt over Mr. Blue Sky. En we hebben het ook over Traveling Wilburys gehad. Gaan wij het straks ook nog over hebben.
Ja.
Het was even heel spannend, want hij had griep eigenlijk. En ik heb hem ook een beetje, hij was een beetje downig. Een beetje, nou, hij was herstellende van een griepje. Maar goed, jij zei net in 2015 dat eerste concert was hij heel erg onzeker over. Ja. Maar uiteindelijk belandt hij gewoon in Wembley. Ik bedoel, er was heel veel vraag naar.
Nou ja, wereldwijd, hè? Want ik sprak hem dus een paar jaar later, dus vorig jaar, dus 4 jaar later. En al zijn shows waren in heel de wereld uitverkocht. En het is net, dan is ook net een blij kind. Hè? Van, hij zei, ja, we weten dat we tegenover elkaar zaten en dat ik onzeker was. En zijn nog steeds, hè? Want we beginnen met een nieuwe tournee die dus nu niet komt. Hè? En hij zei, ik sta er altijd van te kijken. Hij vertelt ook later dat hij in Amerika allerlei plakets krijgt als je in een zaal uitverkoopt.
Oh, ja.
Dan krijg je van de sponsor allerlei mooie dingen. Nou, daar is hij dan heel trots op.
Ja. Ja. Hier is hij zeker trots en dat mag met recht. Want hij komt uit Engeland en hij speelt Wembley helemaal aan grootjes. Dit is Jeff Lynne nog een keer.
Een PA system, I found out after, was 200.000 watts.
Oh, like Motorhead size.
Yeah. Oh, it's fantastic. And I just, that's why I stole a bit of the crowd and had them sing Telephone Line inside the song of of that other song, which was funny because they could, you could actually hear them even with our 200,000 watt PA, you could still hear them singing as just as loud as others.
Yeah.
Fantastic.
Fantastic. Yeah. Were you quite surprised that it was sold out everywhere? Also the Ziggo Dome in Holland, in Amsterdam, the whole American tour.
Beautiful. Sold it all out. Couldn't believe it. You know, I'm just shocked, really. You know, when I was shocked, I've got over it now. But it was so amazing to be able to sell all those places out. Well, I got plaques and badges and shields and, you know, from the owners of the building, like American Airlines would give me one of their special things, and then they'd give me all sorts of tokens of their thanks for selling the place out, you know, which is marvellous, really.
Because when I talked with you in 2000 in Europe, you were kind of afraid getting on tour. I remember that. You were planning it, maybe. You said, maybe we're going to do it, but you were like kind of...
Yeah, and I always am like that at the start. Now I've done so many of them this in the last 5 years. Mm-hmm. 4 years, maybe.
Yeah. 2016, I think you...
14 was the first. 14 was the first one. Was the first 50,000 seater.
Yeah.
And so I've been doing it a long time now, so it doesn't worry me anymore, you know. I've covered all the bits that used to worry me.
Yeah.
I've got a great group. They all sing and play beautifully. And I can only enjoy it now, really.
Ja, Jeff Lynne over zijn grote shows. Dat moet toch wat geweest zijn. Maar ook gek dat je tijdens je hoogtijdagen, als je echt bij de top van de muziek hoort, dat niet kunt.
Nee.
En een soort van, nou, ik zal niet zeggen in je nadagen, dat klinkt zo onherbiedig, maar in je tweede deel van je carrière past die... Ja, want hij speelt ook vooral oude successen.
Klopt, die shows, die doet twee nummers van zijn laatste twee platen. En voor de rest zijn natuurlijk al één greatest hits. Want dan besef je pas hoeveel hits die man...
Ach, man.
Want hij heeft bijvoorbeeld ook Xanadu gedaan. Hè? Wat we kennen van de film Olivia Newton-John. En dan hebben we het nog niet eens over zijn producties, waar hij ook aan meeschreef.
Ja.
En dat is eindeloos.
Ja, daar gaan we het straks even over hebben. Zullen we even gewoon, omdat het zo lekker is, even een stukje Wild West Heroes?
Ja.
Van, omdat dat, dan horen we het paard horen we weer aankomen rennen hier. Dit is, staat ergens op kant 4 van Out of the Blue, als ik het uit mijn hoofd zeg.
Magistraal.
Ik weet nog dat toen deze plaat uitkwam, dat Frits Spits, die had de avondspits. En er kwam de eerste single uit, ik weet niet meer welke dat was.
Sweet Talking Woman.
Sweet Talking Woman, Turn to Stone, weet ik het, zo'n soort nummer. En dat hij zei, ik heb het allemaal al gehoord. Het zijn alleen singles die erop staan. Frits Spits was een heel groot fan van ILO ook. Hè?
Ja, Jeff mocht dit nummer niet uitbrengen op single, omdat het te gevarieerd en te lang was. Waar hij op de dag van vandaag nog steeds van baalt.
Ja? Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja.
Oh, dus hij is hier zelf ook wel echt tevreden.
Nou ja, hij vond Out of the Blue een geweldig nummer, maar hij vond dit een beter nummer.
Ja.
Dus, nou ja.
Mr. Blue Sky bedoel je?
Mr. Blue Sky, ja.
Ja, het is inderdaad een prachtig nummer. En hij liet zich dan beetnemen, want er zijn genoeg artiesten. Ik bedoel, Queen mocht ook Bohemian Rhapsody eigenlijk niet opzetten.
Een zachtaardige jongen, hè. Het is ook een hele aardige, rustige man. Een beetje verlegen, heel verlegen.
Ja.
Hij heeft ook altijd zijn zonnebril op. Je ziet nooit
die
in zijn ogen.
Niet af. Die gaat niet af. Ik heb hem met de camera erbij en ik had een cameramensen, dat zijn meestal best wel doordouwers. En ik had een cameraman. Mr. Lin, could you please turn off your sunglasses? Hij keek hem alleen aan. Hij zei niet eens.
Nou, het laatste interview deed hij hem wel even af. Het einde heeft hij helblauwe ogen. En dan denk je, waarom?
Ja. Ja. Zou het inderdaad verlegenheid zijn?
Ja, verlegen. Zeer verlegen.
Ja. Ja. Maar een geweldige muzikant. Die ook in Nederland gezeten heeft.
Klopt. Eigenlijk de ene laatste ILO-plaat uit de eerste periode. Secret Messages. Mm-hmm. En met dat geweldige schilderij op de voorkant. Ja. De hittop van Rock'n'Roll is King.
Ja.
Wat pastiche rock'n'roll liedje. Heeft hij in de Wisselort opgenomen. En ja, daar is hij nog steeds heel trots op.
Ja? Ja, op het album?
Ja, ook op het album. Wat overigens wat minder deed dan de platen daarvoor. Maar ja, hij wilde graag, zoals veel bands. Hè, Genesis, The Police, Def Leppard namen allemaal in die periode hun platen daarop. Mm. Dus ja, het was niet eens zo gek dat ook superster Jeff Lynne daar naartoe vertrok.
Even conceptueel op dat album. Ik zat toen nog veel meer in, zeg maar, in die kerkelijke kringen, waar in die tijd heel erg het verhaal ging van de backward masking, noemden ze dat. Dus muziek omgekeerd afspelen. Ja. En dan stonden er allerlei geheimen. Ik heb dit album altijd als het bijna belachelijk maken van die theorieën die in Amerika echt heel groot waren. Daar zijn die kerken natuurlijk ook heel erg groot. Klopt dat?
Klopt. Je hoort het begin, hoor je ook, als je het album begint, hoor je ook allemaal hele gekke geluiden en secret messages, zegt hij op een gegeven moment.
Ja.
En hij heeft bijvoorbeeld een hond ergens ingemixt. Daar hebben we toevallig ook nog over gehad. En één nummer, Four Little Diamonds. Hij speelde gewoon. Hij speelde met dingetjes.
Ja, en dat deed hij goed. Ik zet het nummer vast op. Dan komen de geheime berichten komen vanzelf in ons gesprek binnen. Want dat intro dat duurt een halve minuut of zo.
Klopt.
Hier zijn alle geheime geluidjes. Omgekeerde. Daar ging het natuurlijk over. Ik moet het eens een keer omgekeerd afspelen eigenlijk.
Wel, hè?
Ik ben benieuwd wat er komt. Wat morsecodes. Dit is echt de jaren 80 versie van Electric Light Orchestra.
Ja, ik vind Time en Secret Matches geweldige praten. Ja. Echt, dat wordt zwaar onderschat.
Hier komt de nieuws.
Ja.
Waar de Veronica, of de VPRO in het begin toen. Ja. Waar hij het net over had, harmoniseren met zichzelf. Hè? Stem
Absoluut.
Meestal dubbel opgenomen en dan krijg je dat mooie volle.
Het mooie is dat Ronald Prent, hè, de huis-engineer van de Wisselort, die nu in New York woont, die heeft deze plaat met hem gemaakt.
Echt waar?
Ja. Het is een grote Nederlandse stempel op dit album.
Oké. Okay. Hij zegt er ook wat over in jouw interview. Hè? We hebben even wat stukjes daaruit. Hier is eerst Jeff Lynne over Wisselort.
It evolved in the 80s, hè, when you did Time, you did Secret Messages. Actually, in Holland.
In Holland,
and the Wisselort Studios, eh?
Yeah, Wisselort, yeah.
Yeah.
It was, that was a fun studio.
Yeah, the Secret Messages, the Wisselort, yeah.
Yeah, I liked that.
Yeah.
It was nice being there.
Absolutely. After you did Armchair Theater, I still love that album, actually.
Thank you.
That solo album. You didn't tour, eh? There was no other moment you were thinking,
nah,
I'm going...
I never wanted to tour because I wasn't...
No.
Enjoying the group at that time, you know, and I disbanded the group. 85, yeah. I think. Yeah, yeah. And then I didn't want to tour anymore. That was the end of it, as far as I was concerned. Until we did Children in Need, a charity. We did supposed to do two numbers.
And yeah, yeah.
So we practiced two numbers, played them, and it's a full place, but in Hammersmith, you know, the Odeon, I forget what it's called now.
Yeah, yeah.
And I ran out of songs, that was it. We did the two, and they wanted another one, they wanted an encore, and they hadn't got one, so we had to play Mr. Blue Sky again. We did it twice. And that was the first time back, you know, at playing. And then once we'd done that, and I got to know the band a little bit more, because we've been rehearsing, we decided, yeah, let's do it. Let's join all this band up, and let's get going and have a go. Yeah. And you know, it's been remarkable. I remember it because they had this other room, this great big theatre room. You know, which is next to the studio.
Ja, dit gaat even te snel. Ik ga hem even opnieuw starten. Maar dit gaat weer over Wisseloord. Dus toch eventjes nog Jeff Lynne over zijn herinneringen aan Hilversum, aan Nederland.
I remember it because at the weekend, sometimes they had this other room, this great big theatre room. You know, which is next to the studio.
It's still there.
Is it?
Yeah.
And
it's rebuilt, actually. It's still...
Because I moved the drums into there. And... recorded one of the tunes in that room, because it was a weekend and nobody was using it for some reason. And so I got to use it, and it was a great sounding room. I remember that. Big, big set, like a nice ambient room.
Okay.
I only used it once.
Just you stayed there in the hotel, I think in the Compass or in the...
In the Compass.
Yeah.
Compass.
That's right,
yeah, it was good. I enjoyed that place.
Ja, je hebt alleen over de Wisseloord Studio in de wereldstad Hilversum. En heeft hij het nu over het Gooiland Theater of is dat de grote...
Nee, ik denk eerlijk gezegd dat hij het restaurant bedoelt. Ik zou niet weten, de grote ruimte. Er is helemaal achterin een grote ruimte in de Wisseloord. Dat zou het kunnen zijn.
Ja,
dus, maar ja.
Nou, daar heeft hij één nummer opgenomen in ieder geval. Toch grappig als zo'n grote meneer in Nederland komt. In de tijd dat ILO plat lag, was hij natuurlijk vooral bezig als... als producer. En uit dat productiewerk rolde eigenlijk de Traveling Wilburys. Hè?
Klopt.
Dat had te maken met... Ja. Misschien kunnen we eerst even luisteren naar wat hij te zeggen heeft over dat produceren. En een van de mensen die hij produceerde, dat was Paul McCartney. Dat was Fleming Pye, hè? Toch?
Ja, dat later in zijn produce carrière.
Ja, we maken een sprong naar 80's. Wat is het? 90's?
Ja, 90's, ja.
Dit is Paul McCartney, maar ja, als ik had gebluft dat het ILO was geweest, dan had je het kunnen geloven.
Dat is het. Nou, kijk wat mooi is, hij vertelt het ook. Heel veel grote muzikanten, ook John Lennon was een groot fan van ILO. Dat heeft hij ooit in interviews ook verklaard. En ja, het was ook logisch dat hij al tijdens de ILO-tijd, Dave Edmunds produceren, wat ik al eerder zei, Olivia Newton-John. En toen eigenlijk ILO klaar was, hij was naar LA verhuisd. En voordat hij het wist, stond zijn agenda vol.
Ja, was die producer. Nou, hij heeft iets te vertellen over onder andere dat Paul McCartney en dat hij van Paul McCartney eigenlijk naar de Beatles ging.
Ja.
Dus Lennon was er al niet meer. En dan hebben we het over de tijd van de anthologies. Hè? Van, eerst eventjes Jeff Lynne daar zelf over.
I produced... Well, and the Beatles. I produced the Beatles as well. Two
right.
songs.
And you did the Beatles. With George, you did the Flaming Pie also, huh?
With Paul.
With Paul, yeah.
Yeah.
Well, that's a separate one, but I did do the Beatles anthology.
Yeah, I know. Yeah,
two
yeah.
tracks.
Yeah.
Free as a Bird and Real Love.
Yeah.
And that was immensely difficult and great fun at the same time. It was kind of scary. How am I going to do this? Because the voice was locked onto a piano on a cassette, John's voice.
Yeah.
And it was impossible to separate it, obviously, you know. So we had to think of a way of making it work. Well, I had to. And the great thing that Paul did, he ghosted John's voice, sang just underneath John, you know, just followed the same melody. And it brought the clarity out of his voice. You could hear John's voice better, apparently, than you could before. Because it had clarity, like a new recording now. Because the other recordings were like old, obviously, because he'd been gone for a long time. But anyway, that was a really exciting and daunting project.
Ja, een daunting project. Dat kan ik me voorstellen, zeg. Als je met de rest van de Beatles, de erfenis van de Beatles... Ik weet nog dat toen het uitkwam, Anthology in de jaren 90. Toen dacht je, oh ja, dit is wel heel erg duidelijk ILO. Maar het zijn de Beatles. Dit is even het lied waar het over ging. Free as a Bird. Ja, 1995. Ja. Ineens was er een nieuwe Beatles-single.
Ja. Nou, McCartney vertelde mij ooit dat hij zei... ja, zonder Jeff was het nooit gelukt.
Nee?
We hadden niet het idee, de technische kennis, om dat te doen. En hij kwam binnen, hij wist meteen wat hij wilde en hoe hij het wilde. En ja, hij was natuurlijk heel goed bevriend met George Harrison in die tijd al. Ja. Dus ja, ze gaven hem ook, zeg maar, de vrijheid en het vertrouwen om dat te doen.
Ja. Ja.
En je hebt mezelf dus een hele aardige, relaxte, wat wereldvreemde man.
Ja.
Dus ik snap het ook wel dat zij hem toelieten in hun Beatles-universum, zeg maar.
Ja, voor degenen die dat in de tijd gemist hebben. De Anthology kwam uit, dus de schatkamers van de Beatles gingen open. Dus andere takes van bekende nummers, demo-versies, de andere mixen, weet ik het wat, kwamen er allemaal uit. 3 dubbel cd's waren dat. En omdat er 4, moest er dan ook een single bij. En dat, nou ja, toen hebben ze een cassettebandje met een demo van Lennon gevonden. Dus je hoort Lennon lead zingen. Ja. En daar hebben de Beatles op meegespeeld. Eigenlijk de andere 3. Ja, die waren er.
Ja, en hij heeft dat technisch ook. Die vocalen heeft hij, zeg maar, zo kunnen manipuleren. Hè, dat hij er ook echt een liedje van kon maken.
Ja, ja. Nou, dat heeft hij knap gedaan. Eventjes hoe die daarbij kwam. Want hij werkte onder andere met de grote George Harrison. Daar had hij een paar jaar daarvoor mee gewerkt. Ja. Deze bijvoorbeeld. Altijd heel herkenbaar drumgeluid, hè, Jeff Lynne?
Grappige is Jim Keltner, de legendaar Jim Keltner, die ik vorig jaar sprak. En die zei ook, Jeff werkte heel snel. Hij zei, binnen 2 weken was alles opgenomen.
Dat kon hij later bij de Traveling Wilburys goed gebruiken, want dat was zo gepiept.
Ja,
dit is George Harrison, deze deed hij ook. Mystery to Me. Hier hebben we wel 2 van de Traveling Wilburys te pakken. Hè? George Harrison en Roy Orbison. Hij werkte ook met Brian Wilson in de tijd. Dit is Brian Wilson. En dan hebben we nog eentje die ook nog in de Traveling Wilburys terecht. Want dat is natuurlijk Tom Petty. Nou, dat is vrij bekend. Maar dat was deze.
Ja.
Ja, Free Falling van Tom Petty.
Ja.
Dan hebben we 3, en met Jeff Lynne 4 van de 5 Traveling Wilburys te pakken. Had hij met Dylan al gewerkt voor die tijd? Dat is dan de 5?
Nee, niet gewerkt. Wat Dylan goed aan Lynne vond, want bijna al liedjes die je net hoorde, daar schreef hij ook aan mee. Hè?
Ja.
Hij produceerde niet alleen de plaat, maar ja, ze gebruikten hem natuurlijk ook als songschrijver.
Ja.
En Dylan, uiteindelijk heeft Lynne ook Dylan benaderd om erbij te komen. Wat dat betreft had hij toch wel behoorlijk wat invloed. En zelfs binnen de Traveling Wilburys was hij eigenlijk de leidende man. Maar als je de clips bekijkt, stond hij altijd een beetje op de achtergrond.
Ja, maar qua geluid heeft hij een heel grote indruk.
Absoluut.
Hij had dan misschien nog niet met Dylan gewerkt, maar hij heeft wel een liedje samen met Dylan gezongen op de Traveling Wilburys. Dus dan moeten we die er maar eventjes in. Hier hier hoor ik altijd Don't You Ride Her Off van McGuinn en Hillman en Clark. Een klein stukje door, want ze gaan toch ook zingen ergens wel.
Ja.
Het is eigenlijk onwaarschijnlijk dat die anderen kun je wat bij voorstellen. Tom Petty, Roy Orbison, George Harrison. Maar het klinkt me eigenlijk bijna te geproduceerd voor Dylan.
Ja, goed, Dylan had toen in de tijd wat meer. Wat soms wat overgeproduceerde platen. Maar je moet zien, het was een beetje de Malibu Beverly Hills hoek. Hè? Al die mensen wonen daar letterlijk bij elkaar om de hoek. Hè? Harrison woonde in die tijd in de Beverly Hills. Lynn, Tom Petty. Mm. Dus ja, Roy Orbison. Ik moet zeggen, Lynn was in zijn eentje verantwoordelijk voor de comeback van Roy Orbison.
Ja.
Dat zie je ook in die documentaire terug. Zonder Jeff was gewoon nooit gebeurd. Hè? Alleen hij overleed natuurlijk eigenlijk tussen die eerste en die tweede plaat. Wat natuurlijk heel tragisch was.
Mm-hmm.
En Dylan, die vond het eigenlijk wel fijn om onder de vleugels van deze mannen platen te maken. En je ziet ook, als je die documentaires terugziet, dat hij echt plezier had in het spelen met die jongens.
En een jaar hierna maakte Dylan Oh Mercy met Daniel Lanois, ook zo'n hele een van zijn beste platen, vind ik, vanuit zijn latere carrière. Dus hij zat inderdaad wel een beetje toen in een andere hoek.
Ja.
Maar dat is de meest opvallende van dat stelletje. En toen Roy Orbison overleed, toen kwam er geen deel 2 van de Traveling Wilburys. Er kwam uiteindelijk wel een deel 3. Twee is nooit geweest.
Klopt.
Was met...
Wie zat er toen bij?
Niet Gene Pitney. Heet hij nou ook zo'n oude rocker?
Ik weet het eventjes.
Nee, daar komen we zo meteen op. Maar in ieder geval eventjes Jeff Lynne over de Traveling Wilburys. Want daar heb je hem ook over gesproken. Ja. Daar heeft hij dit ook nog over te zeggen.
Really? It never did, it never materialized. I mean, it never really was taken seriously. But we had great ideas. George always had fabulous ideas. So what we'll do, we'll get an aircraft carrier. And we'll live on it, and we'll just go to different ports, you know, around the world, and then just open the ship up for people to come and watch. That's George's idea.
Yeah.
I bet you, if anybody could have done it, it would have been him.
Ja, die gekke George in de Traveling Wilburys. Even kijken, want Del Shannon. Maar Del Shannon overleed ook. Dus toen hebben ze het uiteindelijk besloten om maar met z'n vieren de Traveling Wilburys voor te zetten. Dat werd volume 3.
Een mindere plaat trouwens dan de eerste.
Absoluut.
De eerste echt geweldig.
Ja. Nou, ik draai ze allebei graag, maar de eerste denk ik inderdaad iets vager.
Maar je moet zien, Tom Petty was Jeff Lynne was in die tijd echt een hot producer. Dat album Full Moon Fever van Tom Petty, verkocht als razende, won Grammys, Free Fallin' liedje net horen. Het wemelde van de hits, later The Great Wide Open, wat hij ook met Jeff Lynne deed. Dus hij was in demand en voor hem op dat moment ook niet echt belangrijk om weer met ILO te beginnen.
Nee.
Hij had het goed.
Nee, dus dat is een periode geweest dat hij vooral producer was, zeg maar, eind jaren 80.
Hij heeft een hele goede soloplaat gemaakt, Armchair Theater. Ook een beetje vergeten album met prachtige liedjes erop.
Och man, er is er eentje. Ik zoek hem er ondertussen even bij, want dat is een van mijn favoriete Jeff Lynne liedjes. Even kijken hoor, dat is volgens mij deze.
Now She's Gone.
Oh man.
Prachtig.
Trek ze even schoon. Raar introotje, maar het wordt echt onmiskenbaar Jeff Lynne. Daar is hij. I was crazy about you. I didn't want to be without you. And I lost what I had. And now you're gone. Always meant the world to me. You. Ach, wat is dit mooi. Het is 1990. Ja, het is eigenlijk zonde om af te zetten, maar het duurt allemaal veel te lang anders. Maar wat een ongelooflijk fijn...
Absoluut. Een plaat flopte volledig.
Ja, hè?
Onbegrijpelijk.
Maar was het niet de goede tijd?
Voor heel veel classic pop was het een slechte tijd natuurlijk.
Ja,
maar
het is classic pop.
Het is gewoon letterlijk tussen wal en schip. Wat hem nog steeds enorm... Ja, het is geen man om boos te worden. Maar hij vindt het wel heel jammer.
Ja. En dat is dan ook een reden waarschijnlijk dat hij toch weer even gewacht heeft. En dat hij gewoon maar is blijven produceren. Klopt. Maar uiteindelijk kroop het bloed dan toch waar het niet gaan kon. En is hij toch weer zelf de studio ingedoken.
Ja, begin 2000.
Maar dan weer als ILO.
Als ILO. En ik heb hem toen geïnterviewd. Dat was wel grappig. We waren met zijn tweetjes. De jammer genoeg overleden Jip Goldstein.
Ja.
In de tijd journalist van de Telegraaf. Ja. Met z'n tweeën wij naar New York toe. om Jeff Lynne te interviewen. Een avond daarvoor hebben we een live concert gezien. Wat werd opgenomen voor NBC. Een groot ding.
Mm-hmm.
Hij had een geweldige band met Greg Bisonette op drums. Rosie Vela. Wat in die tijd bleek achteraf ook zijn vriendin was. Op achtergrond zang. En het stond als een huis eerlijk gezegd. Maar een dag later interviewden we hem. En toen was hij al eigenlijk onzeker. Hij zei, hoe vond je het? En ik zei, ik vond het geweldig. Dat was precies van, dit gaan we niet worden. Hè? Hij was wel bezig met een wereldtour. Uiteindelijk, de plaat Zoom is een aardig album, maar dat was het. De tour is verzand. En we hoorden weer jaren niks van Jeff Lynne.
Ja, ja en wat was dat met Zoom? Want die plaat die valt inderdaad ietsje tegen. Toen ik de laatste From Out of Nowhere, zijn laatste album, toen kreeg ik echt wel... dit is wel
een ILO
weer.
Ja, klopt. Dat heeft hij niet.
Heeft hij weer terug moeten veroveren of zo op de een of andere manier?
Ja, nou ja, die plaat is... Er staan een paar aardige liedjes op, maar het klinkt niet als ILO.
Hè? En is het sound of is het composities?
Nou, de liedjes waren gewoon niet zo goed. Ja. En volgens mij was het ook een beetje een haast. Dus althans, zo klonk het wel. Ja. De Armchair Theater was echt zorgvuldig gemaakt. En prachtige producties en instrumentaties. Maar dit was eigenlijk een simpele rock'n'roll plaat met simpele liedjes.
Ja.
Hij
zegt daarover inderdaad die sound. Hoe je een sound maakt, dat weet hij wel. Maar je moet inderdaad inspiratie hebben voor een liedje. En er staat één heel mooi liedje op zijn laatste album. Waar hij zelf ook heel tevreden is. Jij was daar volgens mij ook tevreden. Hè? Dat Songbird. Ja, toch?
Ja, geweldig.
Even horen wat hij daarover te zeggen heeft.
Songbird was a true story, funny enough. It was when I got home from the last tour. These doves had moved in and made a nest, and they were just building their nest in this little alcove above the window in the kitchen. And I watched them do the whole thing, build it all, have the babies are looking at the nest, the babies learn to fly, and we watched everything, every bit of it. Like, they were like Harrier jets going flying straight up into the sky. And they were just so young, they were only like a matter of, seemed like a week or 10 days old or something. And so that song is about, because apparently songbirds always come back, the babies come back to where they were born to make their nest.
Yeah.
And so that's what it was. It was like a blues song, only one with a happy ending, because my songbird came home.
Came home.
Yeah. So I thought, I've written a happy song.
Normally they stay away. And,
and you know, and it's usually I would have, my songbird left me, you know. It'd be one of those sad ones, but it wasn't. It was a happy blues song.
Ja, mooi. Laten we hem dan meteen ook maar even laten horen. Hè. Dit is van het laatste ILO album, Songbird. She's been gone for so long. My songbird came home. Leuk als hij dit verhaal erbij vertelt. Hè?
Dat... Ja, het is wel grappig, want het is, ik vond het altijd een beetje een trieste man. He, ongelukkig in de liefde, was ooit getrouwd geweest, duurde niet lang. Had toen die Rosie Vela als vriendin, wat ook een beetje een aparte tante was. Mm-hmm. En ja, hij vertelt ook op een gegeven moment in het eerste interview wat ik een paar jaar daarvoor had. Hij is nu getrouwd met de weduwe van Gary Katz, de oude gitarist van Chicago.
Die op een hele akelige manier per ongeluk zichzelf...
Ja.
Hij deed Russie Roulette.
Ja, dat schijnt het verhaal te zijn. En zich door zijn hoofd schoot en overleed. En daar is hij nu mee. En ja, hij straalde ook echt vorig jaar. Ja. En dat had ik bij eerdere interviews eigenlijk nooit het geval. Dus hij zit gewoon goed in zijn vel.
Ja.
Ja.
Wat grappig, ja. Toen ik hem sprak, dat was een paar jaar geleden. Toen was hij een beetje ziekig. Maar je had wel het idee, dat is een man. Hij zat in zijn eigen studio. Dit is zijn plek. Hij voelt zich hier thuis. Hij voelt zich hier zo thuis dat hij het verrekt om het LA-accent over te nemen. En gewoon nog dat Noord-Engelse... knauwerige heeft. Ja, ontzettend toffe gast. Hij zou in oktober, de kaarten liggen klaar, hij zou in oktober in Ziggo komen spelen. Dat zit er niet in, denk ik.
Dat zit er nu niet in, nee. Dan hebben we een jaartje, misschien wel 2 jaartjes moeten wachten. Ja. Hè, maar hij komt terug. Ik weet zeker, die man zit nu thuis gewoon weer 3 ELO-platen in elkaar te draaien. Hè, want zo is hij wel. Hè, het is een man die altijd in de studio zit. Ja. En ja, wat ik net zei over die liefde, dat denk ik nu in 1 keer. John Fogerty was eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè. Lang niet opgetreden, lang geen platen gemaakt. Ontmoet de liefde van zijn leven ergens half jaren 90. En in 1 keer is zo productief als de pest. En het lijkt wel of Jeff Lynn dat ook een beetje heeft. De liefde zorgt weer voor inspiratie. Absoluut.
Fijn dat hij terug is. En hopelijk kunnen we hem... Want ik ben echt nog steeds onder de indruk van dat concert. Dat was 2 jaar geleden.
Man, wat was dat goed.
Zo ongelooflijk. Jongen. Ja, als je dit luistert en je denkt... ik twijfelde. Ik weet eigenlijk niet. Ik hoop dat hij terugkomt. En als je de kans hebt, ga kijken.
Want zeker weten.
Echt fantastisch. Ja. Tot de volgende. Bedankt. Hey.
Stenders en Blokhuis en Duke presenteren... De tapes.